Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 147 zingen wij het vijfde vers. God wil al het vee steeds spijzen, laven. Hij hoort de stem der jonge raven. Hij heeft geen lust aan mensenkrachten, aan hen die daaruit heil verwachten. En wat er verder volgt, Psalm 147 en daarvan het vijfde vers. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het eerste boek Kronieken, daarvan het 21ste hoofdstuk en daarvan de eerste 17 versen. 1 Kronieken 21, de versen 1 tot en met 17, nog vooraf uit de Dordtse leerregels hoofdstuk 3-4... de eerste drie paragrafen, en daarna zingen wij uit het berijmde gebed des Heren, vers 7, leid ons in geen verzoeking ooit. En wat er verder volgt.
Van des mensen verdorvenheid en bekering tot God en de manier van deze. De mens is van het begin naar het beeld Gods geschapen, versierd in zijn verstand met ware en zalige kennis van zijn schepper en van andere geestelijke dingen. In zijn wil en hart met gerechtigheid, in al zijn genegenheden met zuiverheid en is over zulks geheel heilig geweest. Maar door het ingeven des duivels en zijn vrije wil van God afwijkende, heeft hij zichzelf van deze uitnemende gave beroofd en heeft daarentegen in de plaats van die over zich gehaald blindheid, schrikkelijke duisternis, ijdelheid en verkeerdheid des oordeels in zijn verstand, boosheid, wederspannigheid en hardigheid in zijn wil en hart, met schades ook onzuiverheid in al zijn genegenheden. Zodanig als nu de mens geweest is na de val, zodanige kinderen heeft hij ook voortgebracht, namelijk hij, verdorven zijnde, verdorvene. Alzo dat de verdorvenheid, na Gods rechtvaardig oordeel van Adam op al zijn nakomelingen, uitgenomen alleen Christus, gekomen is, niet door navolging, gelijk eertijds de Pelagianen gedreven hebben, maar door voortplanting der verdorven natuur. Over zulks zo worden alle mensen in zonde ontvangen, en als kinderen des toorns geboren, onbekwaam tot enig zaligmakend goed, geneigd tot kwaad, dood in zonden en slaven der zonde, en willen en kunnen tot God niet wederkeren, nog hun verdorven natuur verbeteren, nog zichzelf tot de verbetering daarvan schikken, zonder de genade des wederbarende Heiligen Geestes. Wij lezen nu 1 Kronieken 21, de eerste 17 versen. Toen stond de Satan op tegen Israël, en hij porde David aan, dat hij Israël telde. En David zei tot Joab en tot de oversten des volks: gaat heen, telt Israël van Berzeba tot dan toe, en brengt hen tot mij, dat ik hun getal weten. Toen zeide Joab: de Heere doet tot zijn volk, gelijk zij nu zijn, 100 maal meer. Zijn zij niet allen, o mijn Heer koning, mijn Heer tot knechten? Waarom verzoekt mijn Heer dit? Waarom zou het Israël tot schuld worden? Doch het woord des konings nam de overhand tegen Joab. Derhalve toog Joab uit en hij doorwandelde gans Israël. Daarna kwam hij weder te Jeruzalem. En Joab gaf David de som van het getelde volk. En gans Israël was 1100.000 man, die het zwaard uittrokken. En Juda 470.000 man, die het zwaard uittrokken. Doch Levi en Benjamin telde hij onder dezelfde niet. Want des konings woord was Joab een gruwel. En deze zaak was kwaad in de ogen Gods. Daarom sloeg hij Israël. Toen zeide David tot God: ik heb zeer gezondigd dat ik deze zaak gedaan heb. Maar neem toch nu de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gehandeld. De Heere nu sprak tot Gad, de ziene van David, zeggende: ga heen en spreek tot David, zeggende: aldus zegt de Heere, 3 dingen leg ik u voor, kies u 1 uit die, dat ik u doe. En Gad kwam tot David en zei tot hem: zo zegt de Heere, neem u uit, of 3 jaren honger, of 3 maanden verteerd worden voor het aangezicht van uw wederpartij, en dat het zwaard uw vijanden u achterhalen, of 3 dagen het zwaard des Heeren, dat is de pestilentie in het land, en een verdervende engel des Heeren in al de landpalen Israëls? Zo zie nu toe, wat antwoord ik dien zal wederbrengen, die mij gezonden heeft. Toen zeide David tot God: mij is zeer bange, laat mij toch in de hand des Heeren vallen, want zijn barmhartigheden zijn zeer vele, maar laat mij in de handen der mensen niet vallen. De Heere dan gaf pestilentie in Israël, en er vielen van Israël 70.000 man. En God zond een engel naar Jeruzalem om die te verderven. En als hij haar verdierf, zag het de Heere, en het berouwde hem over dat kwaad. En hij zei tot de verdervende engel: het is genoeg, trek nu uw hand af. De engel des Heere nu stond bij de dorstvloer van Ornan, de Jebusiet. Als David zijn ogen ophief, zo zag hij de engel des Heere staande tussen de aarde en tussen de hemel, met zijn uitgetrokken zwaard in zijn hand, uitgestrekt over Jeruzalem. Toen viel David en de oudsten, bedekt met zakken, op hun aangezichten. En David zeide tot God: ben ik het niet die gezegd heb dat men het volk tellen zou? Ja, ik zelf ben het die gezondigd en zeer kwalijk gehandeld heb. Maar deze schapen, wat hebben die gedaan? O Heere, mijn God, dat toch uw hand tegen mij en tegen het huis mijns vaders zij, maar niet tegen uw volk ter plage. Tot zover.
Gemeente, de tekst horen voor deze biddagmorgen vindt u in het heilig woord des Heren, dat u voorgelezen is, 1 Kronieken 21, en daarvan de eerste 8 versen. We lezen nu alleen de versen 7 en 8. En deze zaak was kwaad in de ogen Gods. Daarom sloeg hij Israël. Toen zeide David tot God, ik heb zeer gezondigd, dat ik deze zaak gedaan heb, maar neem toch nu de misdaad uw knechts weg, want ik heb zeer zottelijk gehandeld. Tot zover. De gemeente, schrijven wij onder onze tekstwoorden Davids hoogmoed beschreven. Davids hoogmoed beschreven. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats, David wordt aangespoord daartoe. In de tweede plaats, David blijft volharden daarin. En in de derde plaats, David wordt geslagen daarna. Davids hoogmoed. David wordt aangespoord daartoe. We zullen zien dat de vorst der duisternis daar zijn hand in heeft. Toen stond de Satan op tegen Israël en hij porde David aan dat hij Israël telde. Onze tweede gedachte, David blijft volharden daarin. David die krijgt van de kant van Joab verschillende waarschuwingen. Maar hij legt die waarschuwingen naast zich neer. Hij volhardt in zijn voornemen. En onze derde gedachte, David wordt geslagen daarna. Hij wordt geslagen in zijn geweten. Hij valt voor God in de schuld. In de woorden die we zojuist samen gelezen hebben, beleidt hij zijn zonde. Gemeente, wij zijn samengekomen op deze biddag onder bijzondere omstandigheden. Wat betreft is deze biddag een dag vol onrust, vol spanning in ons vaderland en op dit wereldrond. De wereld heeft geen houvast meer. Dat merk je als je de krant leest. Dat merk je als je de artikelen leest die tot ons komen. De wereld is in rep en roer. En hoe komt dat nou, jongens en meisjes? Al die onrust door het coronavirus. Wel, weet je hoe dat komt? Dat komt omdat wij God hebben losgelaten op deze wereld. Daar ligt de oorzaak. En we hebben het gezongen. Die God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Die God verlaat, die heeft nergens meer houvast. Wij moeten zien waar de oorzaak ligt. Vanmiddag gaat het over de pest. Het vervolg van dit hoofdstuk. En er is heel veel te zeggen over de pest. Maar dit hoofdstuk begint niet met de pest. Dit hoofdstuk begint met de hoogmoed. Dit hoofdstuk begint met de oorzaak van de pest. Een gemeente, dat is een besmettelijk virus, waardoor wij al zijn besmet. Niemand van ons draagt dat virus niet bij zich. En dat is heel besmettelijk. Dat wordt niet alleen overgedragen door elkaar de hand te geven, maar dat wordt al overgedragen door hetgeen wij zien met onze ogen. Sterker nog, je draagt het al bij je vanaf je geboorte, vanwege de erfzonde. En zolang als we daar niet bij stilstaan, blijft het, mag ik het met de wereld zeggen, dan blijft het dweilen met de kraan open. Als wij die kraan laten lopen, als we daar niet komen op de biddag, dan is eigenlijk al het andere is maar spreken in de marge. Wij moeten bij de bron terechtkomen. We hebben God verlaten. Ja, dat heeft de wereld gedaan. Nee, dat hebben wij gedaan. Dat heeft ook Gods volk gedaan. Daar gaat het ook over vanmorgen. Het gaat over David. En David is een kind van God. De gebeurtenissen die wij lezen in 1 Kronieken 21, die kunt u ook lezen in 2 Samuel 24. Vanmiddag zullen we dat hoofdstuk laten lezen in de dienst. Deze gebeurtenissen hebben plaatsgevonden zo rond het jaar 975 voor Christus. Dus een kleine 1000 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. David is inmiddels 68 jaar oud. Het is nog maar kort, enkele jaren voor het einde van zijn regering. En hoe is dat als iemand komt aan het einde van zijn werk, aan het einde van zo'n regeringsperiode? Wat doen dan de presidenten van Amerika, jongens en meisjes? Dan willen ze zien wat ze bereikt hebben. Nou, dat wil David ook graag zien, wat hij bereikt heeft. Hij had nog iets meer willen bereiken. Hij had het huis van de Heere willen bouwen. Maar dat mag hij niet. Daar krijgt hij geen toestemming voor. En dan wil David zien wat hij dan maatschappelijk heeft bereikt. En hij besluit tot een volkstelling. Al mag dat dan niet? Ja hoor, dat mag best. David mag best het volk tellen, dat is geen verboden zaak. Dat heeft Mozes ook een paar keer gedaan. Het volk in de woestijn heeft hij geteld aan het begin van de woestijnreis. In nummer 1 kunt u dat lezen. En de bedoeling daarvan was om de heffingen die geheven moesten worden voor het zoengeld, om die te kunnen bepalen. Nou, dat was een inzetting, een ceremoniële inzetting die de Heere gegeven had. Dus in dat licht geen enkel probleem als Mozes het volk telde. Aan het einde van de woestijnreis, nummer 26, heeft Mozes voor de tweede keer het volk geteld. Geen enkel probleem, want het volk moest geteld worden in verband met de verdeling van het land Kanaan. Het volk moest geteld worden om te zien hoe de Heere zijn woord had waargemaakt. Die getallen die moesten opgeschreven worden tot eer van God. En als je leest rondom de Pinksterdagen in het Nieuwe Testament, dan weten we ook precies de aantallen van hoeveel mensen dat er bekeerd werden en hoeveel mensen dat er toegevoegd werden in de komende dagen. En die tellingen die waren bedoeld tot eer van God. Geen enkel probleem. Ik ben blij dat er zo'n telling in de Bijbel staat, dat wij weten dat er 3000 waren op de Pinksterdag. En dat dat getal uitgroeide tot 5000. Dat is tot eer van God dat dat is vastgesteld. Maar gemeente, waarom wil David het volk tellen? Het is geen zonde. Maar er zijn dingen die tot zonde worden, hoewel ze op zichzelf geen zonde zijn, maar die tot zonde worden door de manier waarop wij ze doen. Twee mensen kunnen hetzelfde doen. En voor de een is het tot zonde en voor de ander niet. Hoe komt dat? Omdat ze een verschillende bedoeling hebben. David, hij doet het niet om des Heren wil, maar hij doet het om zichzelfs wil. Dat is het oogmerk. En dan wordt een zaak die middelmatig is, wordt tot grote zonde. Want waarom laat David het volk tellen? Waar gaat het hem nou precies om? Het gaat hem om zijn macht. Het woordje tellen wat hier gebruikt wordt, dat zou je ook kunnen vertalen met beschikken over. David wil eigenlijk zeggen, waar heb ik de beschikking over? En wat bedoelt hij dan? Dan bedoelt hij eigenlijk, hoeveel strijdbare mannen heb ik? Want het is ook heel opvallend dat hij die telling niet laat uitvoeren door de ambtenaren, dat zou je verwachten. Maar hij laat die telling uitvoeren door de legerofficieren. En waarom moeten de legerofficieren tellen? Omdat het gaat over de militairen. Hoeveel militairen heeft David? Hoe groot is zijn leger? En dat is de zonde van de hoogmoed. David is zijn vertrouwen op God kwijtgeraakt. Of aan het kwijtraken. Is dat nou diezelfde David die Goliath sloeg? Ja. Dat is nou diezelfde David. Wat is hij ver van zijn plaats? Het gaat hier over het virus van de zonde. En hoe komt dat? Wel, er is iemand die David aanpot. Er staat, toen stond de Satan op tegen Israël en hij porde David aan dat hij Israël telde. O, zie je, het is een vuile streek van de Satan. Ja, wacht even. Vanmiddag lezen wij 2 Samuel 24. En in 2 Samuel 24 staat dat de toren des Heren voer voort te ontsteken tegen Israël. En dat het de Heere was die erachter zat. Ja, wie is het nou? Is het nou de Heere of is het nou de Satan? Ja, dat is niet altijd zo makkelijk te duiden. Dat coronavirus, is dat nou van de Heere of is dat nou van de Satan? Probeert de duivel nou onze kerkdiensten te verstoren, dat we niet meer bij elkaar kunnen komen? Is dat van de duivel? Of is het de hand van de Heere die erachter zit? Ja, dat is nog zo makkelijk niet te bepalen. En ik ben blij dat de Bijbel ons die twee kanten laat zien. Gemeente, de dingen hebben twee kanten. In de eerste plaats zit hierachter de vuile manier van werken van de duivel. De duivel die het volk van Israël haat. En die niets anders wil dan het volk van Israël verwoesten. De duivel handelt vanuit een boze natuur. En tegelijk zit hierachter een stukje van Gods voorzienigheid. De Heere die het toelaat in zijn goddelijke voorzienigheid dat deze dingen in Israël gebeuren. De Heere die dat niet doet vanuit een verdorven natuur. Maar de Heere doet dat vanuit zijn wijsheid en vanuit zijn alwetendheid. Dus in de toelating van de Satan zien we tegelijk de volvoering van de rechtvaardige oordelen van God. En één ding moeten we nooit vergeten, dat God niet de werker is van de zonde. Dat God niet de veroorzaker is van de ellende. God verzoekt niemand. God heeft nooit verkeerde bedoelingen. De duivel wel. De duivel wil Gods raad verstoren. En onder zijn toelating kan de duivel heel ver gaan. Dus beetje voorzichtig zijn, gemeente, met opmerkingen die wij maken. In reacties naar mensen toe, ook als het over het virus gaat. Beetje voorzichtig zijn. Er zijn twee kanten, begrijpt u. Dat zien we ook hier. En wat zien we? Dat David vatbaar is voor de influistering van de Satan. Hij staat daarvoor open. Er staat, en David zeide tot Joab en tot de overste des volks, gaat heen. Telt Israël van Berzeba tot Dan toe. Dan, jongens en meisjes, dat ligt helemaal in het bovenste noorden. En Berzeba, dat ligt helemaal beneden in het onderste zuiden. Dus David geeft Joab de opdracht om het volk te tellen in het hele land. Van het zuiden tot het noorden. David wil alles weten. Hij wil niet dat er een stuk van zijn gebied wordt overgeslagen. En hij zegt, breng het getal tot mij, want ik moet het weten. Je moet met de cijfers komen. Ik wil weten hoeveel soldaten dat er zijn. Ik wil weten hoe machtig dat Israël is op dit moment. Ik wil weten hoeveel mensen ik aan mijn kant heb. Ik wil weten hoe sterk ik sta. Optellen. David wil optellen. De gemeente, dat is ook onze kwaal. Dat komt voort uit het virus van de hoogmoed. Wij willen weten hoe sterk dat we zijn. We willen weten hoe... Ja, ik ben nog jong. Ik ben nog sterk. Mij kan helemaal niks deren. We zijn aan het optellen. Ik heb zoveel vrienden. Die mij allemaal steunen en rondom mij heen staan. Wat dat betreft heb ik niks te vrezen. Ik heb zo'n groot vermogen. Ik kan voorlopig wel vooruit. Ik heb. En dat tellen we op bij elkaar en we zetten er een streep onder en we zeggen, nou, we staan er nog zo slecht niet voor. Dat doet de regering van China. Die is aan het optellen. Dat doen de leiders van Europa. Die zijn aan het optellen. En dat doet u, en dat doen ik, dat doe ik. Dat is ons verdorven bestaan. Gemeente, ons vertrouwen staat niet op de Heere. En dat is het verschrikkelijke. Ons vertrouwen staat op onszelf, op de mensen. En die vertrouwen op hun benen, we hebben het gezongen, die wil God echt niet helpen. Dat is een vreselijke zonde. Dat virus van de hoogmoed. Gemeente, daar sterven miljoenen mensen aan. Miljoenen mensen sterven in hun verharding. Aan dat verschrikkelijk dodelijke virus. En ik moet u daartegen waarschuwen op deze middag. Voor dat grote gevaar wat rondgaat. En ik mag u zeggen, wat nou de beste remedie is tegen dat virus van de hoogmoed. Dat staat in Psalm 84, jongens en meisjes. Jullie kennen dat versje. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen, steekt hen de hete middagzon, in het moer bij dal gij zijt hun bron. Zo eenvoudig is het. Zo eenvoudig is het. Maar David maakt het moeilijk. David, hij rukt zich los van God. Hij moet het getal weten. Aangespoord door de vorst der duisternis. En Davids hart staat open. We gaan naar onze tweede gedachte. David blijft volharden daarin. Toen zei de Joab, de Heere doet tot zijn volk gelijk zij nu zijn. 100 maal meer zijn zij niet alle, o mijn Heer de Koning, mijn Heer tot uw knechten. Joab begint met een zegenwens. Joab zegt, koning, wat mij betreft, vermeerdert de Heere dat getal met keer 100. Dus u bent aan het rekenen, merk ik, koning. Maar nu, wat mij betreft, u mag er nog keer 100 achter zetten ook. En ik hoop dat de Heere u dat geeft. Ik heb niks tegen u. Maar ik maak mij wel ernstig bezorgd. Waarom verzoekt mijn Heer dit? Waarom zou het Israël tot schuld worden? Dus Joab, die voelt eigenlijk twee dingen aan. In de eerste plaats zegt hij, waarom? Waarom, koning? Dit hoeft niet. Dit is een onnodige zaak om dit te doen. De Heere heeft u vermenigvuldigd. De Heere heeft u sterk gemaakt. De Heere had het ook beloofd. U hoeft niet bang te wezen. U mag u zich op de Heere verlaten, koning. Waarom? Waarom zou ik tellen? Is dat niet een wantrouwen tegenover God, die al zijn beloften waargemaakt heeft in uw leven? En in de tweede plaats, koning, wat u van mij vraagt, dat is een gevaarlijke zaak. Waarom zou het Israël tot schuld worden? Dus Joab voelt aan, koning, dit gaat verkeerd. Dit valt bij de Heere verkeerd. Als u dit doet, dan zal de toren des Heeren te ontsteken. Joab voelt het aan, en Joab was zo gevoelig niet. Maar dit voelt hij aan, en de koning niet. Dus de Heere laat David waarschuwen. De Heere laat ons ook waarschuwen, gemeente. We krijgen genoeg waarschuwingen in ons leven. Waarschuwingen van mensen die zo gevoelig niet zijn. Waarschuwingen van heidense mensen. Dat kan. Ja, Jona die werd gewaarschuwd door heidense mensen. Die zeelieden die hem wakker geschud hebben. Wat is u, gij hardslapende? En de wereld is bezig met alle opmerkingen die er gemaakt worden. Over vaccinatie en over godsvertrouwen en over godsregering en over... De wereld is bezig om ons wakker te schudden. Zeg, beste kerkmensen, hoe zit dat nou eigenlijk met jullie geloof? En hoe zijn we daar nu onder, gemeente? Waar brengt ons dat? Want wat zie je bij David? Hij verhardt zich. Er staat doch. Dus hij gaat er tegenin. Wat David hier doet, dat is niet zomaar een impulsief idee. Dat heb je wel eens, dat iemand in zijn impulsiviteit iets doet en denkt, oh, wat heb ik toch dom gedaan. Maar David heeft hierover nagedacht. Hij heeft tegengas gekregen. Hij heeft er nog een keer over nagedacht. Hij gaat door. Hij legt alle waarschuwingen naast zich neer. Kind van God. Kan dat? Is het nou diezelfde David die Goliath versloeg? Is het nou diezelfde David die in 2 Samuel 22, 2 hoofdstukjes eerder dan deze geschiedenis, tegen de Heere zegt, door uw verootmoedigen hebt gij mij groot gemaakt? Is dat nou diezelfde David die weet wat het is, geen meerder goed, Heere, gij mij geven moogt, dan dat gij mij vernedert en maakt kleine? Kan dat? Kan een kind van God zo ver van zijn plaats zijn? Kan dat met genade gepaard gaan? Kan. Kennen jullie de geschiedenis van Hiskia, jongens en meisjes? Heb je het danklied van Hiskia wel eens gelezen? Jesaja 38, 39, na zijn genezing. Wat is die Hiskia? Klein, afhankelijk, aanhankelijk. En dan komen de mannen van Babel. En dan hoort Hiskia dat hij ook meetelt. Die koning van dat kleine landje, dat hij ook meetelt, dat ze hem meerekenen. En oh, dan verheft hij zich, dan laat hij zijn schatten zien aan Babel. Ja, en dan blaast de Heere daarin. De Heere blaast in de hoogmoed. De Heere blaast in de hoogmoed van onbekeerde mensen. De Heere blaast in de hoogmoed van wereldlingen. Achter het coronavirus zit daar de hand van de duivel, vast en zeker. Zit daar de hand van de Heere, vast en zeker. De Heere bezoekt de hoogmoed van China. De Heere bezoekt de hoogmoed van Nederland. De Heere bezoekt de hoogmoed van mij. De Heere bezoekt de hoogmoed van u. De Heere blaast erin. De Heere zet overal een dikke streep doorheen. En de Heere laat zomaar even voelen. En niet alleen dit, niet alleen dit. Maar de sprinkhanenplaag. Het vuur in Australië. En er zijn zoveel roepstemmen, gemeente. De mens staat machteloos. Kan de sprinkhanen in 2020, kan de sprinkhanenplaag niet tot een einde brengen? Kijk, ja, dat die mensen in Egypteland dat niet konden, maar die hadden geen computers en die hadden geen bestrijdingsmiddelen. En wij kunnen de branden in Australië niet blussen. Gemeente, de Heer blaast in onze hoogmoed. En dit zal de laatste blazing niet zijn, als wij dat soms zouden denken. Zolang als de mens zich verhoovaardigt, zal de Heere op zijn tijd ingrijpen. En dan blijkt wat er gebeurt. Dan zijn er 2 mogelijkheden. Of verharding of vernedering. En in de eerste instantie verhardt David zich. Er staat het woord des konings nam de overhand. Nam de overhand. Je ziet het gebeuren, jongens en meisjes. Dan is Joab weer even sterk in de discussie. En dan is David sterk in de discussie. Maar David krijgt de overhand. Joab moet zijn mond houden. Moet gewoon doen wat hem gezegd wordt. Het is een worsteling geweest tussen die beiden. En David geeft het niet op. En Joab moet tellen. En Joab gaat, derhalve toog Joab uit en hij doorwandelde gans Israël en daarna kwam hij weder te Jeruzalem. In 2 Samuel 24 staat precies de route die Joab heeft afgelegd bij de volkstelling. We kunnen hem als het ware volgen, hoe hij het land is doorgegaan om aan de opdracht van de koning te voldoen met tegenzin. Maar gemeente, er is nog wat. Er is nog wat. In 2 Samuel 24 lezen we ook hoe lang Joab daarmee bezig geweest is. En hoe lang is Joab daarmee bezig geweest met de telling? 9 maanden. En 20 dagen. Gaat een lampje branden, jongens en meisjes? 9 maanden. En 20 dagen. Waar hebben we dat meer gehoord? 9 maanden. Ja, toen David gezondigd had met Bathsheba, toen heeft hij het verzwegen en het heeft 9 maanden geduurd eer dat hij God zijn ongerechtigheden ging belijden. En nu gebeurt precies hetzelfde, gemeente, precies hetzelfde. David heeft er niks van geleerd. Van wat er toen gebeurd is en wat er nu gebeurt. Jaren geleden heeft hij hetzelfde gedaan en nu doet hij weer hetzelfde. Aangrijpend. Laten we dat bedenken als we het vanmiddag gaan hebben over de pest. En als u denkt dat is toch wel een klein beetje een hele zware straf geweest voor die zonde van David. Laten we dan bedenken, gemeente, dat David in herhaling valt. En wat gebeurt er, jongens en meisjes, als je in herhaling valt? Je moet bij de rechter komen. Je hebt van die criminelen die vallen in herhaling. En dan doet de rechter niet alsof er niks gebeurd is. Maar dan zegt die rechter, hé, dat is de vorige keer ook al gebeurd. En nou is het weer gebeurd. Dan krijg je strafverzwaring. En zo moet je dit ook zien. Dit is niet zomaar een impulsiviteit. Maar dit is een boezemzonde. Die in ons aller hart leeft, gemeente. Kijk, en dan kunnen wij ons afvragen van ja, oké, okay, ja, volkstelling. Ja, wat is er nou erger? Is dat nou erger of je de mensen telt? Of is het nou erger dat je de vrouw van een ander neemt en dat je de man van een ander doodslaat? Zonde tegen het 7e gebod, dat is een zonde die vinden wij heel zwaar. Er is eigenlijk geen vreselijker zonde op deze hele wereld dan de zonde tegen het 7e gebod. Zo ligt dat gevoelsmatig bij ons. Dat is een vuile zonde. Dat is ook een vuile zonde. Maar die vuile zonde, hoeveel levens heeft dat gekost? Dat heeft in eerste instantie 1 leven gekost. En dat was het leven van het kindje van David. En deze vuile zonde, hoeveel levens heeft dit gekost? We zullen het straks horen. 10.000. Gemeente, de Heere weegt anders dan wij. Dan wij vaak gevoelsmatig doen. We kunnen een keurig net leven leiden. We kunnen een voorbeeldig huwelijk hebben. En toch leven onafhankelijk van God. En weet u dat dat voor de Heere vreselijk is? Nog erger dan, nou, ik mag niet zeggen nog erger, maar goed, laten we zeggen, net zo erg als dat je in overspel leeft. Het is geestelijk overspel. De Heere weegt anders dan dat wij vaak doen. 9 maanden heeft het geduurd. 9 maanden heeft hij zich verhard. Wat is toch een mens? Wat is toch een kind van God na ontvangen genade? We gaan naar onze derde gedachte. David wordt geslagen daarna. We zingen eerst Psalm 106, vers 4 en 24. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En vers 24. Nochtans was God met hen begaan. Hij zag hun angst en tranen aan en hun hatere verwoedheid. Psalm 106, vers 4 en 24. Onze derde gedachte, David wordt geslagen daarna. En Joab gaf David de som van het getelde volk. En gans Israël was 1100.000 man die het zwaard uittrokken. En Juda 470.000 man die het zwaard uittrokken. Nou, dat valt best mee. Als ik goed tel, jongens en meisjes, 1,5 miljoen. Nou, een leger. Militairen, 1,5 miljoen. Strijdbare mannen. Strijdbare mannen, dat zijn geen bangerikken. Mensen die het zwaard weten te hanteren. Die het volk verdedigen. Voor de koning. En voor het vaderland. Klaarstaan. Nou, dat is mooi. Maar de getallen kloppen niet helemaal. Vanmiddag wordt ons 2 Samuel 24 gelezen. En dan lees ik weer een paar andere getallen. Er staat in Israël 800.000 strijdbare mannen. En in Juda 500.000. Ja, dan kom ik er 200.000 tekort. Hoe zit dat nou? Is dat nou? David wil het precies weten. Is het nou 200.000 meer of 200.000 minder? Ik weet het niet. 2 Samuel 24 staat het ene getal. 1 Kronieken 21 staat een ander getal. Ik denk dat Joab er maar een beetje op losgerommeld heeft. Een beetje schattingen gemaakt. Had er ook geen zin in. Ja, hij kan het ook niet zeggen op 100.000 precies hoeveel het er geweest zijn. Ik denk dat dat de achtergrond is dat wij verschillende getallen in de Bijbel hebben. Hij had er geen vermaak in. Hij deed het met tegenzin. Het stond hem helemaal tegen. En als je iets moet doen met tegenzin, jongens en meisjes, gaat het niet vanzelf. Nee, nou, het zal wel goed komen. Nou, dus David weet het niet. Hij heeft het niet geweten. Hij heeft het nooit geweten hoeveel strijdbare mannen dat hij precies had. Hij had het wel willen weten. Hij heeft het niet geweten. Weet je wat hij wel geweten heeft? Tot op de man nauwkeurig. Hij heeft wel geweten hoeveel hij er kwijtgeraakt is. Dat heeft hij wel geweten. Die getallen worden straks precies genoemd. Dus er is geen twijfel over. Dus hoeveel hij verzwakt is. Hoe de Heere hem aangetast. Dat heeft hij geweten, maar dit niet. Heel opmerkelijk, gemeente. Er zijn twee stammen die Juda niet mee, die Joab niet meeneemt. De stam van Levi. Waarom niet de stam van Levi? Nou, Levi, dat zijn de Levieten. En de Levieten zijn vrijgesteld van militaire dienst. Dus dat heeft geen zin om de stam van Levi te gaan tellen. Dat is verloren tijd, want er zitten geen soldaten tussen. En de stam van Benjamin. Ja, waarom die stam van Benjamin eigenlijk niet? Had hij toch ook wel even mee kunnen nemen. Nou, sommigen zeggen dat komt omdat de pest toen al uitgebroken was. En wat gebeurt er als de pest uitbreekt? Dan moeten mensen in quarantaine. Dan kan Joab, die kan niet meer zijn werk verrichten. Sommigen zeggen, ja, het werd hem onmogelijk gemaakt, want de Heere hield hem tegen met de pest. Toch krijg ik niet de indruk dat dat de reden was, want die pest is pas later uitgebroken. Wat is dan de reden? Het staat hier in vers 6. Doch Levi en Benjamin telde hij onder dezelfde niet, want des konings woord was Joab een gruwel. En als ietsje een gruwel is, dat is toch een hele sterke uitdrukking, dan is het weerzinwekkend. En als iets weerzinwekkend is, mag ik het heel duidelijk zeggen, jongens en meisjes? Als je ergens een weerzin tegen hebt, je krijgt er braakneigingen van. Nou, Joab krijgt er braakneigingen van, hij wil het niet meer. Hij kan het niet afmaken, hij is met tegenzin begonnen en het staat hem steeds meer tegen. En die stam van Benjamin laat hij erbij zitten. Het is wel goed zo. En hij brengt de getallen bij de koning. Dat vind ik toch wel heel apart. Want Joab was legeroverste. En als er nou één is die toch wel wil weten hoeveel strijdbare mannen dat hij heeft, dan is het Joab. Dus dat Joab dat niet nauwkeurig wil weten, dat laat toch wel weten dat hij een hele grote weerzin daartegen gehad heeft. Waarom? Hij gevoelt Gods oordeel. Hij gevoelt Gods tegenstand. Meer dan David beseft Joab, als je strijdbare mannen hebt, 1,5 miljoen, dat is mooi. Maar als je de Heere tegenkrijgt, dan kun je het wel vergeten. Vergeefs waakt de wachter als God de stad niet bewaakt. David, zie je dat dan niet? Aangrijpend dat de wereld soms de vinger bij ons moet leggen op de zere plaats, gemeente. Om ons tot inkeer te brengen. Nog een waarschuwing eigenlijk voor David. En die waarschuwing komt wel binnen. We lezen het eerst van Gods kant. Want er staat, deze zaak was kwaad in de ogen des Heren, de ogen Gods. Daarom sloeg hij Israël. De vraag is of de Heere op dit moment Israël begint te slaan. Ik denk het niet. Want dan heeft die keuze van David die straks nog komt, vanmiddag in de preek, die heeft eigenlijk weinig zin meer. Maar het is een vooruitblik van de kroniekenschrijver om te laten zien wat er in den hemel gaande is. De Heere is zeer vertorend en dat zal straks blijken, want er komt een pestilentie. God ziet op de zonde van zijn kinderen. De Heere kijkt die niet door de vingers. Gods kinderen zorgen niet goedkoop. En deze zonde, ik zei het al, is voor de Heere net zo erg als de zonde met Batseba. Wat zeg ik? Deze zonde zal heel veel gevolgen hebben. Tienduizenden mensen zullen sterven vanwege de hoogmoed. Dat heeft Joab aangevoeld. Hij heeft aangevoeld, dit is een vreselijke zonde. Voelen wij dat nog aan? Of voelt de wereld dat soms nog eerder aan dan wij? Het eerste gebod, gemeente, is dat wij maar één God hebben. En dat afgoderij is naast de enige ware God, of in plaats van de enige ware God, iets hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Dat is voor God een vreselijke zonde. Ervaren wij dat? Dat we onze afhankelijkheid zijn kwijtgeraakt. Dat we onze aanhankelijkheid zijn kwijtgeraakt. Dat we als kerkmensen anno 2020 net zo leven als wereldse mensen. Ervaren wij dat als schuld? Ik hoop dat het ons vergund wordt ook op deze biddag eens een blik te verkrijgen in de hemel. Hoe kijkt God nou op de gereformeerde gemeente neer? Hoe kijkt God nou op Nederland? Hoe kijkt God op de pastorie? Hoe kijkt God in uw huis? Dat is de vraag die wij ons vandaag moeten stellen, gemeente. Dient dan geen goden, zegt de Heere, nevens mij. Zijn er goden in ons leven, nevens de Heere? Hebben wij naast God nog allerlei dingen staan waarop ons betrouwen staat? Dat is afgoderij. Dat is net zo erg als dat je vreemd gaat. Dat is net zo erg als overspel. Dat beleven wij zo niet, maar voor de Heere is dat wel zo. En dat ga je beleven als je de schuldbrief thuis krijgt. En die krijgt David bij vernieuwing thuis. Want dan staat er, toen zeide David tot God, ik heb zeer gezondigd. Oh, Gad is bij hem zeker geweest. Nee, de profeet Gad is niet bij hem geweest. Oh, hoe weet hij dat dan? Hij heeft een klap gehad. Waar heeft hij een klap gehad? In zijn consciëntie. Toen dat getal kwam, dan zou je verwachten, nou, toen is David blij geweest. Tjoh, want het is toch wel een heel machtig leger. Maar toen dat getal kwam, toen ging hij onderuit. Toen sloeg de Heere hem in zijn geweten. Toen was het hem helemaal niet tot vreugde. Toen werd hij op dat ogenblik een misdadiger. En weet je wat hij ging doen, jongens en meisjes? Hij ging zichzelf aangeven. Dat vind ik wel heel mooi. Eer dat de Heere hem arresteert, gaat hij zelf zich aangeven. Zoals een dief die de berouw over krijgt wat hij gedaan heeft en die naar het politiebureau gaat en die zegt: ik kom aangifte doen van diefstal. Oh, wie heeft dat gedaan? Dan heb ik gedaan. Ik kan er niet meer mee leven. Kijk, dat gebeurt als de Heere in je leven is. En dat gebeurt in het leven van David. Hij wordt niet aangegeven, hij gaat zichzelf aangeven. Ja, maar zo erg is het toch niet? Ja, hij noemt het een misdaad. Hij noemt het zelf een misdaad. Dus zo heeft hij het zelf ervaren. Ik ben een misdadiger. Gemeente, het verschil tussen een kind van God en een goddeloos mens ligt niet daarin dat een goddeloos mens altijd zonde doet en een kind van God nooit zonde doet. Het verschil tussen een goddeloos mens en een kind van God ligt niet daarin dat een goddeloos mens voor zijn zonde gestraft wordt en een kind van God niet voor zijn zonde gestraft wordt. Het verschil tussen een kind van God en een goddeloos mens ligt niet daarin dat een goddeloos mens de pijn voelt als de Heere hem klappen geeft en een kind van God geen pijn behoeft te voelen als de Heere hem klappen geeft. Waar ligt dan het verschil? Het verschil ligt daarin, nooit meer vergeten, dat een kind van God zichzelf gaat aangeven. Dat een kind van God Gods recht gaat ervaren. Dat een kind van God gaat buigen voor God. En dat een goddeloze probeert om het te vergoeilijken. Dat een goddeloze niet in de schuld valt. Daar ligt het verschil. En gemeente, dat verschil dat komt in deze dagen van het coronavirus openbaar. Er zijn mensen en die verharden zich. Die steken overal de spot mee. En er zijn mensen die vallen in de schuld. En die zeggen: dit komt door mij. En dat is het plekje waar we op deze middag terecht moeten komen, gemeente. Dat is het plekje waar de Heere ons hebben wil. David was aan het optellen. En weet je wat de Heere doet, jongens en meisjes? David heeft 1,5 miljoen. Streep eronder. Hoeveel heeft hij nou totaal? En wat staat er dan onder aan de streep? 0. De Heere zet eronder 0. Met alles wat hij heeft. Hij heeft God niet. En als je God niet hebt, dan heb je niks. Dan heb je 0. David moest niet optellen. David moest aftellen. En de Heere heeft hem zo leren aftellen dat hij niks meer overhield. Een arme, schuldige zondaar. En dan lijkt het voor David verloren. Ja, als het 0 is, dan ben je kwetsbaar. Als het 0 is, dan ben je vatbaar. Als het 0 is, dan ben je verloren. Nee. Nee. Een mens moet aftellen. De Heere leert zijn kinderen aftellen. Want zo komt er hoop. Jongens en meisjes, David moest niets overhouden. En waarom moest David niets overhouden? Opdat Christus waarde voor hem zou krijgen bij vernieuwing. We leven in de lijdenstijd. En de Heere Jezus die had niet zoveel. De Heere Jezus had niet zoveel vrienden. Jij hebt misschien veel meer vrienden dan de Heere Jezus. Weet je hoeveel vrienden de Heere Jezus had? Nou, 12 maar. 12 discipelen. En een van die vrienden was nog een verrader ook. Maar ja, goed, de Heer Jezus had dan toch nog 11 vrienden. Ja. Maar toen de Heer Jezus gearresteerd werd, toen lieten al die 11 vrienden hem in de steek. Toen had de Heer Jezus niks meer over. Ja, maar hij had nog zijn vader in de hemel. Nee. Zijn vader heeft heeft hem niet geholpen. Maar hij heeft op God betrouwd. De Heer Jezus heeft geen afgoderij gepleegd. Hij heeft op God betrouwd. Ja, dat hebben de vijanden zelfs gezien. De vijanden hebben zelfs geroepen. Hij heeft op God betrouwd. Dat hij hem nu uithelpen. De vijand heeft het gezien. Maar de Heer Jezus stond helemaal alleen. Opdat mensen die in deze dagen van het coronavirus niks anders overhouden dan één grote nul, nog geholpen en verlost kunnen worden. Want dat is het mooie, jongens en meisjes. Als je nou voor een nul een één zet, wat staat er dan? Staat er 10. Dat is een groot getal. En dat moet nou in ons leven gebeuren. Daar wil de Heer ons hebben op deze middag. Wij moeten een nul worden en dan zet de Heer er een 1 voor. Weet je wat wij willen? Wij willen 5-5 of 6-4 of... Maar de Heer zegt 0. En dan zal ik er een 1 voor zetten. Dat heeft David mogen ervaren. Hoe? Dat gaan we vanavond beluisteren in de avonddienst. Maar alleen in deze weg van verootmoediging, alleen in deze weg van vernedering, ligt vergeving. En mag David ervaren dat God nou nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begon. Amen.